So, goedemorgen, broeders, zusters, vrienden en bezoekers in ons midden. We hartelijke groeten overbrengen namens de Evangelische Kerk van de Panne, waarvan ik mijn bediening heb. En, we denken regelmatig aan jullie in gebed in onze wekelijkse bidstond Bijbelstudie op de dinsdagavond. We proberen ook aan verschillende gemeentes hier in West-Vlaanderen te denken in onze gebedstijd. Dus jullie zijn ook daar niet vergeten. Als u een Bijbel bij u heeft, ja, klassiek, of op een of andere tablet of uw telefoon, wilt u met mij 1 Timotheus hoofdstuk 1 opzoeken. Ik ga een paar versen daarvan voorlezen. De eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus 1. Ik wil de versen 12 tot en met 17 voorlezen. Om het te vinden, er zijn naar een aantal brieven van Paulus, er zijn 5 boeken die met een T beginnen. Heb je 1 en 2 Thessalonicens en dan 1 en 2 Timotheus, dan Titus. Dus 1 Timotheus is het midden, in het midden van die mini-reeks van 5 boeken die met een T beginnen. 1 Timotheus hoofdstuk 1, vanaf vers 12. En ik lees van de herziene statenvertaling. Laat ons naar Gods woord luisteren. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft, toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dan mogen de Heren ons helpen als we een klein gedeelte van deze brief aan Timotheus samen gaan bekijken. Ik wil vanmorgen met een vraag beginnen. Kan een mens te slecht zijn om naar de hemel te gaan? Deze vraag is een struikelblok voor sommigen. We horen mensen soms zeggen, ja, God zal mij nooit aanvaarden. Ik ben te slecht geweest. Of ze zeggen, ja, u weet niet wat ik gedaan heb in mijn leven. Natuurlijk, niet alle mensen zijn zo. Er zijn anderen, misschien een meerderheid, die denken dat ze te goed zijn om beheerden te worden. Ze zeggen, dat heb ik niet nodig. Te goed om naar de hemel te gaan. Te goed om beheerden te zijn. Dat is de andere kant van de zaak. Maar vanmorgen wil ik een beetje focussen op diegenen die wel een besef hebben van zonde ergens. Die vrezen, God zou mij nooit aanvaarden. Ik heb te veel gedaan in mijn leven. Te veel slechte dingen. Wel, er is goede nieuws voor zulke mensen. God aanvaardt diegenen die zich echt en oprecht van hun zonden bekeren en hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen. som tryckte komen när min fra kan en mänste släkt sein om när det himmel till kan ett antwort is dus nej. En dat kunnen we halen duidelijk vanuit mijn tekst van morgen. En ik wil hier op vers 15 focussen. Van 1 Timotheus 1 vers 15. Ik lees dat even opnieuw. Voor dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Nu, de apostel Paulus hier beschrijft zichzelf als de grootste zondaar. Het woord voornaamste komt voor in mijn versie, met de herziene Statenvertaling. In sommige is ik de eerste daarin ben, in sommige Bijbels. Komt daarop neer, Paulus beschrijft zichzelf als de grootste zondaar. En waar is hij nu? Ja, hij leeft niet meer hier op aarde, uiteraard. We hebben alle vertrouwen en zekerheid, hij is nu bij de Heer. Met andere woorden, bij haar. Hij noemt zichzelf de grote zondaar, de voornaamste zondaar. En hij is gered. En het onderwerp en de titel van mijn boodschap is: Er is hoop voor zondaars. Hoop voor zondaars. En is het niet zo, onze Heer Jezus zelf heeft gezegd, ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen. We kunnen dat opzoeken, Matthäus 9, vers 13 en volgende. Maar zondaars, hij kwam om zondaren te roepen. Nu Paulus, hij schreef deze woorden aan Timotheus, en gewoon om een klein beetje context te geven. Timotheus was ook een medewerker in het evangelie. Hij had ook samen met Paulus gewerkt. Intussen was hij verantwoordelijker of leidinggevender of ja, voorganger geworden in de gemeente te Efeze. En Paulus schreef deze brief in de hoop dat hij later op bezoek zou kunnen komen in Efeze om wat verder richtlijnen te geven. We moeten nooit vergeten dat de christenen in die tijd, ze hadden nog niet een volledige Bijbel zoals wij dat hebben. Ze hadden het Oude Testament en ze hadden misschien een paar van de brieven, maar een volledig Nieuwe Testament nog niet. En dus hoe heeft God gesproken? Wel, hoofdzakelijk door de apostelen. En als een apostel op bezoek was, dus dat was een ja, belangrijk evenement in de vroegere kerk. Natuurlijk, God moest ook spreken op andere wezen. Ook om voor zijn volk te zorgen, onderwijs te geven. En als u even ja, twee hoofdstukken vooruit met mij kunnen bladeren naar 1 Timotheus hoofdstuk 3. Paulus, hij legt uit wat zijn bedoeling is in het schrijven van deze brief. 1 Timotheus 3 vers 14 en 15. Paulus schreef, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Dus hij wilde op bezoek gaan. Maar in de tussentijd heeft hij onder de leiding van de Heilige Geest deze brief geschreven om Timotheus in de tussentijd wat meer richtlijnen te geven. Dus vers 15, maar voor het geval dat ik langer wegbleef, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zeil en fundament van de waarheid. Nu, het bleek dat in de kerk daar in Efeze waren er wat valse leraars. En Timotheus kreeg de opdracht om hun te doen zwijgen. Als ik even hoofdstuk 1 en vers 3 mag voorlezen, Paulus maakte verwijzing daarna, ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen, geen andere leer te onderwijzen. Nu in alle gemeentes, waar ook ter wereld zijn, altijd aanvallen van buiten, valse invloeden, valse leer, valse ideologieën en filosofieën, verkeerde ideeën. En de gemeente moet daarvan beschermd worden. We weten ook van de binnenkant in onze eigen hart worstelen wij voortdurend tegenover onze oude ik, tegenover de duivel, tegenover de wereld en alles wat op ons afkomt in het leven. En Paulus, hij wil Timotheus in zijn taak versterken. Hij geeft Timotheus richtlijnen voor het gedrag van diegenen die leiding geven, ook in de gemeente. En deze verschillende hoofdstukken geven Timotheus hulp in die richting. Nu, Efeze, waar lag dat? Wel, dat was in, ja, wat wij noemen, ja, Turkije, Klein-Azië, zoals het toen genoemd werd. Dat is intussen een ruïne geworden, dus er is, ja, geen gemeente meer in Efeze nu. En ook niets anders. Het is enkel een stukje grond voor archeologische opgravingen en zulke. Paulus schrijft hier in hoofdstuk 1. En de versen 12 tot en met 17 zijn als het ware tussen haakjes. Paulus begint. Hij legt uit wat hij wil doen. Hij wil Timotheus versterken en helpen in zijn bediening. En zegt in vers 11 dat Timotheus, dat hij moet handelen overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. En dan wordt hij als het ware afgeleid. Dus vers 12 en 17, hij begint een beetje te dwalen in zijn gedachten. Niet bewust, maar het is gewoon dat hij zo vol was van de Heere. Zijn gedachten, zijn woorden, zijn handelen, wandel. Hij wilde de Heere dienen. Hij wilde hem als het ware eten en slapen en dromen en alles doen wat de Heere welgevallig was om zijn werk voor te zetten. Dus vers 12 tot en met 17, het is een stukje aanbidding in het hart van Paulus. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. En hij vertelt iets over zichzelf, zijn vroegere leven, voordat hij tot geloof kwam. Hij was een vervolger van Gods kerk, een verdrukker. Ja, fanatieke Jood, fariseer, vanuit stam Benjamin. Maar dan vertelt hij over de genade van de Heer. En in dit verband, hij dankt de Heer nog verder en hij rondt het af in vers 17 ook met een soort refrein van de lofprijs. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwezen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En Timotheus zou ook zeker een luide amen daarop gezegd hebben. Paulus wist iets van de genade van de Heer in zijn eigen leven. En zoals ik al gezegd heb, hij besefte volledig tot en met dat hij een zondaar was. Het is best wel mogelijk dat Paulus zelfs soms de gedachten had toen hij kwam onder invloed van de Heere, de Heilige Geest, de overtuiging van zondaar. Twijfelde hij misschien van, oh, zou God mij ooit vergeven wat ik gedaan heb? Hij had christenen, mannen en vrouwen vervolgd, naar de gevangenis laten brengen. En hij schreef die dingen openlijk. Hij noemt zich een godslasteraar daar in vers 13, een vervolger en een verdrukker. Maar hij wist ook iets van de barmhartigheid, de genade van de Heere. Nu in dit verband rondom dit vers 15. Dit is een betrouwbaar woord in al een aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Mijn eerste opmerking van morgen: dit is een betrouwbare boodschap. Hij begint met de uitdrukking: dit is een betrouwbaar woord. En Paulus gebruikt deze uitdrukking, verschillende keren in zijn brieven aan Timotheus en Titus. Hier in vers 15 van hoofdstuk 1, dat is de eerste. Als u even kijkt naar hoofdstuk 3 en vers 1, dus misschien één pagina verder of zo in onze Bijbels, dan zien wij nog een voorbeeld daarvan. Hoofdstuk 3 begint met de woorden: dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Hij heeft het over, wie verlangen heeft om de Here te dienen, om een ambtsdrager te worden in Gods kerk, een opziener of oudste, dat is dezelfde. In de Bijbel vinden wij wat de ambten in de kerk betreft enkel sprake van oudsten en diakenen. Paulus schreef daarover 1 Timotheus 3 vers 1, maar hij begint met een uitdrukking die hij vaak gebruikt: dit is een betrouwbaar woord. Zo een beetje verder gaan tot hoofdstuk 4 en vers 9, schreef hij hetzelfde: dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. En het gaat om, in dat verband, de oefening van het lichaam, dat van minder nut is, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Een mens is een ziel met een lichaam, en hoewel wij voor onze lichamen moeten zorgen, en dat is noodzakelijk, ons lichamen zijn een gedeelte van ons, de ziel is toch het belangrijkste, het innerlijk leven. De ziel, wat ons bezielt, onze drijfkracht. Dan ook in 2 Timotheus 2 en vers 11, wat broeder Christoph al voor ons voorgelezen heeft, vinden wij die uitdrukking opnieuw: dit is een betrouwbare boodschap. Ook in de brief aan Titus 3 vers 8, ik ga dat nu niet opzoeken, maar ik wil hier gewoon enkel tonen: Paulus gebruikt deze uitdrukking vaak. Dat is een gedeelte van zijn persoonlijkheid. Hij gebruikt het graag. En het weerspiegelt ook een stukje van het menselijk element in de Bijbel. Wat bedoel ik daarmee? Wel, hij heeft deze woorden onder de leiding van de Heilige Geest opgeschreven. Het is een goddelijk woord. Het is ook een woord door mensen geschreven. We kunnen in een zekere zin de Bijbel een beetje vergelijken met onze Heer Jezus Christus. Hij was en is volledig God, maar ook volledig mens. En we kunnen die twee naturen van onze Heer niet splitsen. We kunnen ook dezelfde over de Bijbel zeggen: het is volledig Gods woord, volledig geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar het is ook een woord door mensen opgeschreven. Mensen die Gods hulp nodig hadden, uiteraard, zodat ze de juiste dingen opgeschreven hebben. Maar Paulus gebruikt deze uitdrukking als een stukje van zijn persoonlijkheid om te zeggen: dit is een betrouwbaar woord. Het wil niet zeggen dat de rest wat hij schrijft niet betrouwbaar is, maar hij wil gewoon iets benadrukken. De apostel Johannes doet iets gelijks in zijn evangelie. En de apostel Johannes heeft een bepaalde uitdrukking. Hij schrijft, ik had het gecheckt, 25 keer in zijn evangelie. En als u het evangelie naar Johannes een beetje kent, weet u, het heeft 21 hoofdstukken. Dus die uitdrukking komt gemiddeld voor meer dan één keer per hoofdstuk. En ik heb het over de uitdrukking: voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Altså ut evangeliet når Johannes Donheim kom til de uttrykking fag tegen. Dat was gewoon, dat is hetzelfde iets wat Johannes graag gebruikte. Wel onder de leiding van Gods geest natuurlijk, maar het is dat menselijk element in de Bijbel en hoe het opgeschreven werd. Ze wilden gewoon dingen benadrukken. Johannes wilde zeggen tot zijn luister, het luister goed hier. Dit is heel belangrijk. Niet dat de rest niet belangrijk was, maar gewoon een manier om het te benadrukken. En dat wil Paulus ook hier doen in 1 Timotheus 1, vers 15. Dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waard. En de boodschap is waar omdat God trouw is en omdat zijn woord betrouwbaar is. Waar zoeken wij de wil van God? Waar zoeken wij naar Gods leiding in ons leven? Wij openen de Bijbel, dat is Gods woord. Onder de inspiratie van de geest geschreven. En wij leren steeds meer over God en over onszelf, hoe meer wij in Gods woord gaan kijken en lezen. En dat wij openstaan voor wat Hij tot ons te zeggen heeft. Een betrouwbare boodschap. Mijn tweede opmerking, dit is een reddende boodschap. Wat is de boodschap hier dan? Wel, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Jezus deed ook andere dingen toen hij op aarde was. Hij liep rond, hij predikte en hij gaf onderwijs in de synagoge onder anderen. Hij had gesprekken met zijn discipelen. Hij heeft genezingen uitgevoerd. Hij heeft verschillende dingen gedaan. Maar eerst en vooral kwam hij om mensen te redden. Om zondaren te redden. De naam Jezus betekent redden of verlossen of zalig maken. Daarom heeft hij die naam gekregen. Dat lezen wij in Matthäus 1, vers 21. Nu, waarom moeten mensen gered worden dan? Wel, heel eenvoudig. Omdat ze zondaars zijn. Hoe weten ze dat ze zondaars zijn? Wel, ze hebben zichzelf met Gods maatstaven vergelijken. En ze hebben beseft dat ze veel tekort schieten. Er zijn mensen op deze aardbol die zichzelf gewoon met andere mensen vergelijken. En weet u, als we dat doen, zouden we kunnen denken, oh ja, we zijn niet zo slecht. Zie wat die en die doet, of wat zij gedaan heeft in het verleden. We kunnen altijd mensen vinden die iets erger dan wij gedaan hebben en dan voelen wij ons redelijk goed. Oh, ik ben toch niet zo slecht, maar dat is een verkeerde vergelijking. We zijn voor de Heere God, onze Schepper, gemaakt. Hij wil dat wij ons met zijn maatstaf gaan vergelijken. En wat is zijn maatstaf? Wel, dat vinden wij in zijn karakter. En onder al de dingen die we kunnen zeggen over God, we kunnen zeggen, ja, hij is absoluut heilig. Heilig, volmaakt, zonder zonde, rein, zuiver, welke woord je wilt ook kiezen. Wat is zijn maatstaf dan? 100%. En als we eerlijk genoeg zijn om onszelf met God te gaan vergelijken, zien we duidelijk genoeg, ja, naar die maat, ik kom nergens in de buurt. Nergens. Ik ben een zondaar. In mijn woorden, in mijn daden, in mijn gedachten, het goed dat ik verwaarloosd heb en het kwaad wat ik gepleegd heb. En Paulus besefte dit ook. Hij besefte dat hij een zondaar was. Ik heb het al benadrukt. Hij noemt zichzelf de grootste zondaar hier. Nu even misschien een beetje uitleg daarover. Wat is onze reactie daarop? Wij zien Paulus als ja, een grote apostel, een grote evangelist, een leraar van Gods weg, en Gods wet, en Gods woord. We kunnen misschien de neiging hebben te denken, oh Paulus, ben je niet daar een beetje te fanatiek? Wel, als dat door de apostel zelf geschreven was, onder de leiding van Gods geest, ja eigenlijk, dat kan niet de verklaring zijn voor deze woorden. Als Paulus schreef dat hij beschermde zichzelf als de grootste zondaar, we kunnen het niet zomaar weggooien als fanaticisme. Er zijn sommige theologen die proberen om dit te verklaren met verwijzing naar zijn vroegere leven voordat hij tot geloof kwam. Hij was een vervolger en een verdrukker en hij maakt verwijzing daarnaar in vers 13, dat is waar. Maar die verklaring leek toch onvoldoende. Omdat Paulus hier in de tegenwoordige tijd schreef. Hij schreef niet dat ik was de grootste zondaar. Of ik was de voornaam. Hij schreef, ik ben nu de voornaamste zondaar, de grootste zondaar, of ik neem de eerste plaats in sommige vertalingen. Hij schreef in de tegenwoordige tijd, dus wat bedoelt hij daarmee? Na zijn bekering was hij nog de grootste, de voornaamste zondaar, dat leek ons een beetje vreemd. Wel, het leek mij dat de verklaring hierin ligt. Paulus had van de Heer een openbaring gekregen. Iets wat wij allemaal nodig hebben om tot geloof te komen. Maar Paulus had echt een uitzonderlijke ontmoeting met God gehad. En God had hem veel van zijn eigen hart getoond, hoe hij echt was. Tot in de diepte van zijn ziel, tot in zijn nieren. En het leek waarschijnlijk dat hij steeds dat besef had van hoe zwak hij was van binnen. Een besef dat, ja, een groeiende besef over hoe heilig God is. En dus een steeds groeiende besef van zijn eigen tekortkoming en zijn eigen zonde. En dat besef heeft misschien hem zo geleid om zoiets op te schrijven. Dat ik de voornaamste zondaar ben. Wat wil ik hier zeggen? Hij kende zijn eigen hart als niemand anders hem kende. Hij wist dat hij ver van volmaakt was. Ook was hij wel bekeerd en bekeerd op een dramatische wijze. En dat is ook iets van de realiteit van christen zijn. Is dat niet zo? Kunnen wij hier niet iets van vertellen vanuit onze eigen ervaring? Denk aan de tijd dat u tot geloof kwam. En ja, wanneer dat ook mocht zijn. Ik ben zelf tot geloof gekomen in het jaar 1979. Ja, lange tijd geleden, in 43 jaren. Wel, ik dacht in die tijd, jonge christen, ja, ik ben een zondaar, vergeven. En, oh, maar ja, als ik een beetje groei, een beetje meer leren, dan kom ik steeds dichter bij God en dan weet ik zoveel. Maar, ja, en nu, 43 jaren, ken ik iets van dat gevoel, ik kom nergens in de buurt. Ja, ik durf hopen en geloven, ja, ik weet iets meer dan toen. Over God en over mezelf en over zijn woord en over de mens en de menselijke natuur enzovoort enzovoort. Maar dichter bij God komen, Ja. Wel, enerzijds wel, maar anderzijds helemaal niet. Ik besef steeds meer en meer van mijn eigen tekortkomingen en zonde. En het lijkt me dat de apostel Paulus, hij besefte dat ook voor zichzelf. Hij kende zijn eigen hart als niemand anders hem kende. En zo schreef hij, ja, ik ben een zondaar. En er zijn ook verschillende verwijzingen in zijn brieven die heel interessant zijn. In Efeze 3 vers 8, u hoeft dat nu niet op te zoeken, maar hij noemt zich de minste van de apostelen. Paulus was een apostel. Maar hij stelt zichzelf op de laatste plaats. Dus de andere 11 kregen bij hem voorrang. In 1 Korinthe 15 vers 9 vergelijkt hij zichzelf met al Gods gelovigen, de heiligen. En daar noemt hij zich het minst van de heiligen. Dus in Efeze 3, 8, hij is minst van de apostelen. Dan binnen de gelovige gemeenschap is hij het minst van de heiligen, zo beschermt hij zichzelf, 1 Korinthe 15, 9. En hier in 1 Timotheus 1, 15, hij vergelijkt zichzelf niet meer nu met de apostelen of de heiligen, maar met zondaren in het algemeen. En hij noemt zichzelf steeds als, ja, op de laatste plaats, de grootste zondaar. Is het niet duidelijk? Ja, hij had echt een besef van hoe zondig hij was. Maar datzelfde besef gaf hij hem ook een besef en kennis van hoe groot de genade van God is. En daar vertelt hij meer over in vers 16 en volgende, maar ja, daar wil ik niet nu gaan afdwalen. Het is geen show dat Paulus maakt. Geen valse vroomheid, geen valse nederigheid. Hij was authentiek. Hij had de Heere Jezus lief, hij wilde hem dienen. En ja, en hij betreurde zijn eigen tekortkomingen. En elke christen die met de Heere Jezus wandelt, zal dat ervaren voor een stukje. Het evangelie, het is een boodschap. Dat, ja, het verandert levens. Brengt ook strijd met zich mee. Gods wet en Gods evangelie, ze werken samen en ze zijn beide nodig. We kunnen het een niet zonder het andere. Waarom? Wel, wet zonder evangelie, dat vertelt mensen gewoon dat ze zondaren zijn en dat laat de mensen zonder hoop. Evangelie zonder wet? Wel, als we enkel gaan vertellen, God is liefde en God houdt van u en zulke dingen zonder de wet, zonder iets te zeggen over de zonde, wel, we bieden dan een soort medicijn aan. En mensen ze beseffen, waarom zij het nodig? Waarom heb ik dat nodig dan? Dat is de uitwerking daarvan. Die twee werken samen. Je kunt de wet beschrijven als een diagnose van het probleem, het evangelie als de oplossing. Alle twee zijn nodig. Het is wel zo dat iedereen vroeger of later de Heere Jezus zal tegenkomen. Ofwel als redder, ofwel als rechter. Wij moeten allemaal sterven op een dag voor onze schepper komen. En hij zal ons bij een wijze van spreken vragen, ja, waarom zou ik u in mijn hemel binnenlaten? En wat is het antwoord van de christen? Oh ja, ik heb het absoluut niet verdiend. Ik verdien uw eeuwige straf, Heere, maar door uw genade, door het offer van uw zoon aan het kruis op Golgotha, mag ik tot u komen. En ja, voor diegenen die niet beseffen dat ze zondaren zijn, diegenen die nooit vragen om vergeving, ja, wat blijft over? Wel ja, ze zullen enkel de Heere ontmoeten als hun rechter. Wel, het is een vreselijke ding om in de handen te vallen van de Heilige God, dat weten wij. Dit is een reddende boodschap, een boodschap van de redding. Christus Jezus kwam de wereld binnen om zondaars zalig te maken. Wel, het is een betrouwbare boodschap, een reddende boodschap. Ook een persoonlijke boodschap. Paulus predikte het evangelie van Gods genade in Jezus Christus. Maar hij predikte het eerst aan zichzelf. En ja, ik kan ook hier uit ervaring spreken. Ik als predikant, als ik een boodschap breng, ja, moet ik het in de voorbereiding eerst aan mezelf prediken. Logisch. Ja. De Heer wil mij ook aanspreken. Of bemoedigen, of vermanen, of uitdagen, wat dan ook. Paulus had zelf een ontmoeting met God nodig. En dat heeft hij ook gehad. En hij spreekt over het evangelie als Gods kracht tot zaligheid in Romeinen 1 vers 16 en 17. Hij noemt zichzelf, zoals ik al vertel, de grootste zondaar, omdat hij iets wist van de zonde in zijn eigen hart. Het is ook een persoonlijke boodschap voor iedereen. Paulus, hij schreef hier aan Timotheus. Hij spreekt over de genade van de Heer, maar het is ook voor Paulus zelf. Daarom maakt hij die verwijzingen naar zichzelf, om de Heere ook te verheerlijken. De evangelie is een boodschap die gericht is op iedereen. Maar het is een boodschap van hoop, enkel voor zondaars. De man, de vrouw, de jonger, het meisje, die zegt, ja, dat heb ik niet nodig, of dat interesseert mij niet. Ja. Wat gebeurt dan? Wel, ja, niets. Dit is een boodschap voor zondaars. Jezus heeft het zelf gezegd, ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen, ik ben gekomen om zondaars te redden. Nu, waar staat u vandaag? Als ik die vraag mag stellen. Aanvaardt u de waarheid dat u een zondaar bent? Dat u verlossing, vergeving en reiniging nodig heeft. Wel, ik zou u de oproep geven, als dat zo is, als dat besef levend bij u is, kom tot Jezus Christus. U kunt hem nu vragen in uw hart, Heer, vergeef mijn zonden, kom in mijn leven. Reinig mij, maak mij klaar voor de eeuwigheid. Het heeft geen zin om te proberen uw eigen goedheid bij God te brengen, te denken dat u zijn gunst kunt verdienen. Dat is een onmogelijke zaak. Er zijn geen goede mensen in de hemel. Beseft u dat? Geen goede mensen. Enkel mensen die verlost zijn door het bloed van de Heere Jezus. En ze zijn verheerlijkt, verlost. En intussen, ja, volmaakt in de Heere. Is er iemand hier in ons midden van morgen? U kent de Heere Jezus nog niet als uw persoonlijke Heer. En hij roept hem aan vandaag. Dat hij zijn genade aan u mag tonen. Dat u de kracht van zijn vergeving mag beproeven. Ja, ik durf hopen en geloven. Ik vertrouw er op de meerderheid van ons hier vanmorgen. We kennen de Heere Jezus. We hebben hem lief. We willen hem volgen. En we willen elkaar steunen en opbouwen en helpen in onze handel met hem. Maar voelt u steeds de kracht van deze boodschap, dat Christus Jezus voor zondaars kwam? Voelt u steeds de kracht ook, de strijd van uw eigen zwakheid, de strijd tegen de zonde? Wel, is het goede nieuws is, de Heer is voortdurend bij zijn kinderen. Hij geeft de oproep om zonden te beleiden, opnieuw gereinigd te worden, zodat we vreugde, vrede, kracht in hem mogen ervaren. Dit is een krachtige boodschap. Paulus had de kracht van het evangelie in zijn eigen leven gekend. En ja, ik wil vanmorgen afsluiten met een vers uit Psalm 32, vers 1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. De Bijbel is een boodschap van hoop voor zondaars. Amen. Laat ons bidden. Heere Jezus, u bent de wereld binnengekomen om zondaars te redden. Zondaars zoals ons. En Heere, we zijn daarmee blij. En anders waren wij in deze wereld zonder hoop, zonder toekomst, zonder zekerheid. Heere, u heeft uw grote liefde, uw grote barmhartigheid, uw grote genade getoond door uw leven te geven voor zulke zondaars als wij. O Heere, wij danken u daarvoor, voor uw bereidwilligheid om uw hemelse glorie af te leggen, de zijde van uw hemelse Vader te verlaten en op de aarde te komen, om naar het kruis te gaan, om in onze plaats te sterven, om uw leven te geven. En Heere, meer dan dat, u bent opgestaan en u leeft, en u bidt en pleit voor ons, naar de wil van uw hemelse Vader. Heere, is er toch iemand in ons midden, vanmorgen steeds een vreemde tegenover uw genade? Heere, wilt u uzelf openbaren aan die ziel? En wilt u de redding brengen deze dag? Heere, voor ons die reeds bij u horen, Heere, help ons zo, Heere, om u iedere dag te volgen. Help ons om uw woord te openen, om tot u te komen in gebed, dat we u mogen volgen, met u wandelen, dat wij bruikbaar mogen zijn in uw koninkrijk. Wij vragen al deze dingen in uw dierbare eeuwige naam en uit genade. Amen.